Ja. Van harte welkom bij dit vragenuur. Ik open hierbij deze vergadering. Kunt u de agenda vaststellen? Dank. Ik heb geen mededelingen. Voor we met de vragen beginnen, wil ik u graag het volgende meegeven. Er zijn 16 stuks. Even kijken.
16.
Ja, 16. Ja, 16. Inmiddels zijn het er 16 geworden. 16 stuks vragen ingediend voor dit vragenuur. Als we deze allemaal willen behandelen, moeten we ervoor zorgen dat er naar aanleiding van de vragen in uitvoerige debatten worden gevoerd. Korte, verhelderende vragen stellen mag natuurlijk wel. Als de vragen desondanks niet afkomen, dan worden de overgebleven vragen schriftelijk beantwoord. Dan gaan we naar de volgende vragen van... Van de vertegenwoordigers van de MRA-raadtafel, mevrouw Janssons en de heer Dokter. Aan wethouder Schepers over de MRA-podcastreeks Metropoolregio Actueel.
Voorzitter.
Ja?
Wij stellen voor dat wij deze vraag schriftelijk beantwoord krijgen in verband met de tijd. Dan is er meer ruimte voor de andere vragen.
Wethouder Schepers?
Ja, voorzitter. Wat de commissie wil? Ik ben met alle liefde bereid om zo ook even te beantwoorden. Als men daar... Misschien kan er één vraag even tussendoor, dat ik even de antwoorden erbij kan pakken, maar dan kan ik ze snel beantwoorden hoor.
Nee. Wethouder, graag schriftelijk beantwoorden. Mevrouw Janssen.
Ja, sorry. Ik begreep nu dat als u even een andere vraag doet, de wethouder zich voorbereidt en dan heel kort toch antwoord kan geven op onze vragen. Dus dan kost het niet veel tijd. En dan willen we graag de antwoorden.
Liefst uitgebreid.
Ja, natuurlijk. Liefst uitgebreid, ja.
Wethouder Heller, gaat uw gang.
Dank voorzitter. Dat zijn dan de vragen van Hart van Hilversum over de parkeersituatie op de Kleine Drift. U vraagt naar de parkeersituatie specifiek gerelateerd aan een bepaalde opvangfunctie. De hoeveelheid beschikbare parkeerplekken, er zijn geen parkeerplekken specifiek voor deze instelling beschikbaar. Het parkeerbehoefte moet in principe op de openbare ruimte worden opgelost. Het gaat om een functie kinderopvang die als zodanig gewoon past in het bestemmingsplan. En daarom heeft er geen parkeertoets bij vestiging plaatsgevonden destijds. Het gaat om een aanvraag omgevingsvergunning uit 2022. Toen gold nog het oude parkeerbeleid, de oude nota parkeernormen. En doordat de functie in het bestemmingsplan paste, werd er volgens dat beleid niet getoetst aan de parkeernormen. In het huidige beleid is dat wel zo. Dus dat zal in de toekomst niet meer voorkomen. Het antwoord op vraag 2 is dus ook dat alle nabijgelegen parkeerplaatsen in de openbare ruimte bedoeld zijn ter beschikking staan voor medewerkers en mensen die kinderen komen halen en brengen. Specifiek voor personeelsleden kan een parkeervergunning worden aangevraagd en worden uitgegeven. Maar dan betreft het dus wel een parkeervergunning voor gewoon de openbare parkeerplekken.
Dat is nog niet gebeurd?
Bij mijn weten niet, maar ik heb die vraag niet specifiek gesteld. Als u wil, kan ik dat nog even checken. Is dan de vraag parkeervergunning op de openbare ruimte uitgegeven aan personeelsleden van deze instelling?
Ja, omdat dat de druk van parkeren verhoogt in die buurt.
Ik wil er naar kijken en ik kom dan met u terug met een aantal. Want ik kom dan even bij de volgende vragen. En dat zijn de vragen 4, 5 en 6. En dan ja, vraagt u echt naar een specifieke parkeervergunning. Ook van een specifiek bedrijf. En die wordt wat moeilijk. Mij wordt geadviseerd dat daar niet op in te gaan vanuit privacywetgeving. ik moet zeggen, ik weet zelf niet hoe dat precies zit bij ondernemers en ondernemingen, maar los van de privacywetgeving moet ik zeggen, ik denk niet dat het verstandig is dat wij hier in deze zaal individuele parkeervergunningen gaan bespreken. Dus ik zou het wat dat betreft qua beantwoording hier graag bij willen laten, voorzitter.
Nou, mevrouw Jansson heeft ondertussen al verhelderende vragen gesteld. Dus ja.
Dank u wel.
Zo lief. Dan gaan we naar de volgende.
Ja, voorzitter, ik ben er klaar voor. Dank u wel. De podcastserie van de MRA. Waar het om gaat, wie heeft de podcastserie geïnitieerd? Dat is het MRA-bestuur geweest. En ze hebben eigenlijk dat gedaan vanuit het idee dat het goed is om over maatschappelijke thema's die binnen het bestuur en binnen de MRA spelen, om daar aandacht voor te vragen en om daar op een wat laagdrempelige wijze mensen over aan het woord te kunnen laten. En dat kunnen bestuurders zijn, dat kunnen mensen van onderwijsinstellingen zijn, dus dat is heel breed. Er worden in principe 20 podcasts gemaakt. Over deze thema's en voor elk thema wordt dus iemand gevraagd. Nou, die input wat ermee gedaan wordt, het is dus vooral de bedoeling om op een leuke, laagdrempelige manier aandacht te vragen voor maatschappelijke vraagstukken. En expliciet niet bedoeld om als input te dienen voor de MRA-agenda zelf. Dat zijn de proposities die door de deelregio's zijn ingediend, waar we recent over hebben gesproken. Nou, de onderwerpen wie ze bedenkt en hoe ze zich verhouden tot de MRA-agenda. De onderwerpen die worden eigenlijk ontleend aan de onderwerpen die momenteel in de bestuurlijke platforms besproken worden. Dus bijvoorbeeld als het gaat over economie, dan kun je denken aan ruimte voor werk of over verduurzaming, et cetera. Nou, als er 10 podcast afleveringen klaar zijn, dan komt de nieuwe MRA-agenda uw kant op en ga ik die met u bespreken. Gaat het college die met u bespreken en vervolgens zullen er nog 10 podcastseries naar aanleiding van die agenda worden gemaakt. Dus om daar meteen de laatste vraag over te beantwoorden, dat het de bedoeling is om politieke onderwerpen te agenderen. Dat is dus niet het geval. Het is gewoon bedoeld om ludiek en laagdrempelig te informeren over maatschappelijke thema's binnen de MRA. Dat was hem, voorzitter.
De heer dokter.
Ja, nog een vervolgvraag als u het toestaat. Wethouder, heeft u het idee dat die doelgroep met deze leuke en ludieke laagdrempelige podcasts ook echt bereikt wordt?
Voorzitter, daar kan ik geen uitspraak over doen. Ik hoop het.
Heeft iemand anders nog aanvullende vragen over dit onderwerp? Okay. Dan gaan we naar de volgende vraag. Vragen van D66 aan wethouder Heller over korten op bijstand. Mevrouw Wesselink, wilt u nog een toelichting geven of kan? Nee. Wethouder, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. De vragensteller spreekt specifiek over maatregelen. Dat is een term uit de participatiewet gerelateerd aan artikel 18. Daarin zijn verplichtingen vastgelegd waar moet worden voldoen. En bij het niet daaraan voldoen kan een maatregel worden opgelegd. En een maatregel is een korting op de uitkering voor 1 of een langere periode van maanden, uitgedrukt in een percentage van de uitkering. Die verplichtingen in artikel 18 die slaan primair op de arbeidsinspanningen. Dus de inspanningen die iemand verplicht is te leveren om aan het werk te komen, dan wel dichter bij de arbeidsmarkt te komen. En ik geloof dat daarnaast ook nog gedragingen jegens het college en ambtenaren daaronder valt. De hoogte van die maatregel hangt af van de ernst, het effect daarvan en met name ook de mate van verwijtbaarheid die daarin wordt beoordeeld. Als u vraagt naar de daadwerkelijke percentages, dan heb ik voor u de cijfers uit 2021 en 2022. En in 2021 is aan 0,8% van onze bijstandsgerechtigde maatregel opgelegd. En in 2022 was dat dan 0,6% van onze populatie, om dat maar zo te zeggen. Of dat vaak weer wordt teruggedraaid, dat dit, kan ik moeilijk zeggen, want dat kunnen wij niet uit het systeem halen. Bij bezwaarzaken registreren we niet specifiek op deze grond. We registreren niet specifiek dit type primair besluit waar bezwaar tegen wordt gemaakt. Dus we kunnen dat niet uit de aantallen vissen. Ik kan u dat in zijn algemeenheid, is het aantal bezwaarzaken wat gegrond wordt verklaard niet hoog. Maar ja, specifiek voor deze categorie kan ik daar niet heel veel meer over zeggen. Ook uw derde vraag, de relatie met de uitbreiding van het giftenbeleid. Daar kan ik ook geen antwoord op geven. Sowieso de stijging of de daling die we zien tussen die twee jaartallen van 0,8 en 0,6 is denk ik dermate klein dat ik denk niet dat het zinvol is om daar allerlei rekenkundige exercities op los te laten. Dat was het, voorzitter.
Mevrouw Westerlink, heeft u nog een aanvullende vraag? Nee? Oké, dank u wel. Dan gaan we over naar de volgende vraag. Vraag van D66 aan wethouder Van Hunnik over wachttijden aanvraag BSN, eerste inschrijving. Geen toelichting? Nee? Oké. Wethouder, u mag...
Dank, voorzitter. Het gaat over de wachttijden die worden geconstateerd bij een aanvraag van een burgerservice-nummer. Als je dat nodig hebt voor een verblijfsvergunning. Na een verblijfsvergunning, ik heb begrepen dat, zoals ook wordt gesteld, dat als je op 24 november belt, dat je pas in februari aan de beurt bent. Dat klinkt natuurlijk erg lang. Er zijn een aantal vragen bijgesteld, onder andere ook waarom een persoonlijk gesprek nodig is. Nou, wij hebben als organisatie een wettelijke termijn van 4 weken. Maar we streven er wel naar om binnen een week een burgerservice-nummer te verstrekken. Alleen lukt dat nu niet. In de praktijk is de wachttijd gemiddeld 2 tot 3 weken. Dat komt doordat in de afgelopen tijd het werkaanbod in aard en aantal is gegroeid. In tegenstelling tot de beschikbare capaciteit. Dus er zijn te weinig mensen om het werk te doen. De noodzaak voor een persoonlijk gesprek is gelegen in dat je de identiteit zelf moet vaststellen als ambtenaar. Maar we proberen wel door spoedafspraken te organiseren om de achterstand in te halen. En we zijn bezig om de afdeling te herinrichten. Zodat we per 1 januari het capaciteitsprobleem moeten opgelost hebben. Inmiddels zijn er ook 3 medewerkers aangenomen, die worden ingewerkt, zodat ze per 1-1 volledig kunnen worden ingezet. En er start ook nog een nieuwe medewerker per 1-1-24. Dus dat is de situatie nog. En we zijn nu ook bezig met een forecast om te berekenen of deze uitbreiding van formatie voldoende is om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Daar gaat het natuurlijk om.
Mevrouw Van Wesselink, heeft u nog een aanvullende vraag?
Ik zou op zich ben wel benieuwd of je ons op de hoogte kunt houden als het weer de snelheid is die we zouden willen. Maar dat is misschien niet een hele kleine vraag om ons over te informeren, maar kunt u ons op de hoogte houden?
Als er echt problemen zouden zijn, ja, maar we hebben het op dit moment in de hand en ook een plan om het op te lossen. Dus op dit moment is er geen aanleiding om dat te doen.
Dan gaan we naar de volgende vragen van D66. Aan burgemeester Van den Top over rijksaanpak, versterking, sociale en juridische positie sekswerkers. Mevrouw Wesselink, wilt u nog een toelichting geven of kan de burgemeester overgaan tot beantwoorden? Burgemeester, gaat u gaan.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het gaat over de problematiek van stigmatisatie van sekswerkers in contact met de lokale politie. Ik heb daar zelf in Hilversum niet een beeld bij dat dat zo is. Want we zijn hier natuurlijk dit jaar met een heel, denk ik, heel vooruitstrevend beleid gestart. Dat draag ik ook met trots uit op alle fronten waar dat mogelijk is. Maar de toezichthouders van ons sekswerkteam zijn ook in contact met de politie om daar ook te zorgen dat het bewustzijn daar ook verder toeneemt. Maar nogmaals, ik heb geen informatie dat dat hier ook speelt op dit moment. Dus het is een landelijke observatie die volgens mij hier niet meteen van toepassing is. Mocht er zich, u heeft het over een lesmodule die beschikbaar komt voor BOA's ook op dit terrein. Mocht die er zijn, dan zullen we dat ook zeker hier aanbieden. En aan ons team. En tenslotte gaat het u om de vraag of gemeenteambtenaren meldingen kunnen doorgeven aan woningbouwcorporaties. Daar hebben we geen wettelijke titel voor, dus dat doen we ook niet. Dus die vraag is niet aan de orde hier. Dank u wel.
Wilt u er nog op reageren, mevrouw Wisselink? Nee? Oké. Okay. Dan gaan we naar de volgende vragen. Van ChristenUnie. Dat gaat over broedplaatsenbeleid. En we hebben ook vragen van GroenLinks over broedplaatsenbeleid. Vindt u het goed als deze vragen tegelijk worden beantwoord? Ja? Meneer Nanninga.
Ja, voorzitter, dat vind ik een goed idee. En ik hoef ook niet toe te lichten. Ik heb een grote toelichting geschreven.
Oké. En mevrouw Remmers, ook meteen. Oké. Nou, wethouder Schepers, uit de gang.
Voorzitter, dank u wel. Boel vragen, ik ga ze even afpellen. Ik begin even met de vraag van de ChristenUnie en denk ik de vraag van mevrouw Remmers van GroenLinks meteen wel heb meegenomen. De eerste vraag, wat de stand van zaken is met betrekking tot de doelstelling uit het coalitieakkoord op het gebied van broedplaatsen. Goed om hier op te merken dat we, als het om broedplaatsen gaat, twee typen broedplaatsen onderscheiden. Culturele broedplaatsen, waarbij we jonge kunstenaars en groepen kunstenaars willen stimuleren. En de andere doelstelling, dat is echt de doelstelling die in het coalitieakkoord staat. Dat zijn meer broedplaatsen op het gebied van jonge bedrijvigheid, incubators, een beetje zoals .slash in Utrecht. Als het gaat om dat laatste onderdeel, dan dat gaan we meenemen met de economische visie waar we mee aan de slag gaan. De startnotitie komt volgende maand uw kant op. Als het gaat om culturele broedplaatsen hebben we daar wat over opgemerkt in het nieuwe cultuurbeleid. Dat we waar mogelijk broedplaatsen stimuleren en faciliteren en dat we dat vooral vanuit een leegstandsperspectief doen. En dat doen we dus bijvoorbeeld nu op het MOB-terrein, maar dat hebben we bijvoorbeeld ook bij de Meentwerf gedaan. En met Art Hilversum zijn we nog steeds in gesprek om te kijken of we voor hen een plek kunnen realiseren. Dus dat is de stand van zaken beleidsmatig. De vraag 2 is er beleid waarin beschreven is op welke manier u broedplaatsen wil stimuleren? Nou, dat heb ik denk ik net aangegeven. We hebben geen specifiek broedplaatsenbeleid. Vanuit het cultuurbeleid hebben we een haakje. En binnen het economisch beleid gaan we daar nader op in als dat uw kant op komt. Vraag 3, heeft het college concrete locaties op het oog voor nieuwe, wellicht meer permanente broedplaatsen? Nou, het MOB-terrein is denk ik een mooi voorbeeld waar we echt een broedplaats hebben zien / laten ontstaan. Door gewoon ruimte te geven aan een groep creatieve geesten en kunstenaars waar hele mooie dingen zijn ontstaan. En dat is voor ons ook de reden geweest om bij de verdere ontwikkeling van het MOB-terrein te zeggen, dit is zo waardevol, dit vinden we dusdanig mooi dat we hier ook een definitieve plek voor willen maken. Dus dat zou de eerste permanente, zal ik maar zeggen, broedplaats kunnen gaan worden. Als die plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen gaan worden. Voor het overige hebben we geen directe plekken op het oog. Moeten we natuurlijk ook niet te veel in sturen, want broedplaatsen gedijen denk ik juist bij wat meer vrijheid. En als we daar heel strak beleid voor gaan maken, dan is het denk ik al gauw geen broedplaats meer. Vraag 4. Heeft u in beeld welk gemeentelijk vastgoed nu of in de toekomst kan dienen als ruimte voor broedplaatsen? Nou, dat is een beetje hetzelfde antwoord. We houden daar altijd wel scherp oog voor. Van, zijn er plekken, die ruimtes die vrijkomen, al is het maar tijdelijk, die daarvoor zouden gebruikt kunnen worden? We hebben dat momenteel niet 1, 2, 3 voor handen. Maar als die mogelijkheid zich aandient, dan blijven we daar wel scherp. En we proberen soms ook mee te denken, wat ik aangaf, hè, met Art Hilversum, die hebben nu een plek op de Kerkstraat, die moeten daar binnenkort uit. Dus met Art Hilversum blijven we zoeken om te kijken of we daar iets passends voor kunnen vinden. Vraag 5, is bij het maken van plannen voor het MOB-terrein rekening gehouden met ruimte die Hilversum nu en in de toekomst heeft voor broedplaatsen en startende ondernemers? De complexiteit bij het MOB-complex is dat het NNN-gebied is. Dat is kostbare natuur en de provincie is daar in dit geval daarom ook bevoegd gezag. Een uitgangspunt bij NNN-gebied is dat er geen meter bebouwing bij mag. Dus wij willen daar kijken of we een circulair gemeentedepot kunnen realiseren. Dat betekent al dat er ruimte weg moet. Nou, we willen graag dat de kunstenaars die daar nu zijn, en er is ook een heel mooi circulair bedrijf dat opgezet is. Als we dat willen in stand willen houden naast het circulair gemeentedepot, blijft er denk ik niet heel veel ruimte over voor nog meer. Omdat de rest ook teruggaat naar natuur en dat er netto geen bebouwing bij kan. Dus ik denk dat het bij het MOB-terrein, als we het huidige kunnen handhaven, dan hebben we denk ik al een grote stap gemaakt. Vraag 6 gaat over het GNR, of er afspraken zijn gemaakt over ruiling van grond. We zijn bij de plannen voor het MOB-complex nog niet ver genoeg. Dat is, we zijn daar aan het onderzoeken. Dat is absoluut een mogelijkheid. En dat GNR die grond zal kunnen gaan beheren, dat is ook zeker niet onlogisch. Maar in dat stadium zijn we nog niet. Dat is echt voor het vervolg als het concreter wordt. Vraag 7 gaat over vonk in de wijk, wat wij daaraan hebben gedaan. We hebben zeker met ze meegedacht. We hebben ze in contact gebracht met bedrijfsmakelaars om te kijken naar een nieuw onderkomen. Maar tegelijkertijd zijn we ook aan het kijken of we mogelijkerwijs op korte termijn zelf iets hebben waar zij zou kunnen landen. Vonk heeft best wel wat plek nodig, dus dat is niet heel makkelijk. Maar we zien absoluut wel de meerwaarde die Vonk ook heeft gehad in dat deel van Hilversum en voor Hilversum breed. Dus we zijn met Vonk in gesprek en we houden onze ogen open. Dan de Meentwerf, andere specifieke casus. Ja, de Meentwerf is wel heel complex. Dat is natuurlijk een plan van een aantal jaren oud. Ik weet ook niet of ik de Meentwerf meteen een broedplaats zou willen noemen. Er gebeuren maatschappelijke en culturele activiteiten. En ik denk, het staat ook wel heel scherp geformuleerd in de vragen die zijn gesteld, dat het de regelgeving is van de gemeente die het allemaal onmogelijk maakt. Ik denk dat als we kijken hoe de Meentwerf zich ontwikkeld heeft, dat er op een gegeven moment in de programmering en in de activiteiten dingen kunnen gebeuren die gaan schuren. En het is nu niet meer precies hetzelfde wat daar gebeurt als in het begin. Maar we hebben wel oog voor de Meentwerf. We zijn goed in contact, zowel ikzelf als mijn collega Heller, die wijkwethouder is in de Meent, met de Meentwerf, om te kijken of wat we daarin kunnen doen. En tot slot de vraag of we bereid zijn om specifiek broedplaatsenbeleid te komen. Nou, ik heb aangegeven in de economische visie zullen we zeg maar de economische start-up broedplaatsen zoveel mogelijk een plek gaan geven wat we daar willen doen en wat we daar kunnen doen. En in het culturele beleid hebben we er al aandacht aan besteed. Voorzitter, dan heb ik ze denk ik alle 9 afgepeld.
Mag ik een korte vervolgvraag stellen, voorzitter?
Gaat uw gang,
hoor ik de wethouder zeggen dat culturele broedplaatsen, cultuurmakers, geen economische start-ups kunnen zijn? Of dat daar echt een fundamenteel verschil tussen bestaat?
Nou, voorzitter, wat ik aangaf is dat er wordt verwezen naar het coalitieakkoord. Daar hebben we het over broedplaatsen en dat zijn echt de start-ups vanuit economisch perspectief. Als je jonge startende ondernemers bij elkaar zit, kunnen daar ook allerlei ideeën bij komen. Je ziet in de praktijk dat onderscheid soms wel wat door elkaar kan lopen. Je ziet het op het MOB-terrein ook. Dat is echt begonnen met kunstenaars. Maar Daan Alkemade is daar een circulair ambachtcentrum begonnen. En daar begint ineens een soort van businessmodel uit te ontstaan. Dus het hoeft elkaar ook niet per se uit te sluiten. Maar beleidsmatig is er wel een bepaald onderscheid.
Mevrouw Remmers, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Fijn om te horen dat u zoveel weet van broedplaatsen. En ik denk dat een van de problemen van een broedplaats is dat je niet altijd weet wat voor soort eier eruit komt. En dat is bijvoorbeeld bij Vonk, maar ook bij de Meentwerf een beetje het probleem. Wat u ook schetst, dan gaat het schuren. Maar mijn vraag is eigenlijk, u weet er zoveel van vanuit verschillende perspectieven. Zou het toch niet handig zijn voor de inwoners, culturele instellingen, wie dan ook, om daar beleidsregels voor op te stellen, zodat duidelijk is wat tijdelijk kan en wat de gemeente tijdelijk kan en wanneer er ook eventueel sprake is van een andere fase?
Nou, voorzitter, ik denk dat het eerlijk gezegd niet helpt als we daar beleidsregels over gaan maken, want dan gaan we toch weer proberen creativiteit in een soort van potje te stoppen. Wat we doen, en dat doen we overigens, kijk, soms Vonk heeft bijvoorbeeld op een terrein gezeten dat niet van ons was. Dus daar hebben we dan ook wat minder grip op. Maar bij het MOB-terrein hebben we meteen heel duidelijk afspraken gemaakt met de mensen die daar komen. Van jongens, dit is tijdelijk. Wij weten niet of, er zijn nu nog geen plannen met het MOB-complex, maar die kunnen er wel komen. En daar proberen we zo goed mogelijk, als we het zelf in de greep hebben, duidelijk afspraken te maken. Over wat de mogelijkheden zijn, over wat de termijnen zijn. Ik denk dat verwachtingsmanagement vooral heel belangrijk is hierbij en niet per se beleidsregels.
We gaan naar de volgende vragen. van...
Voorzitter, sorry, ik had toch nog wel een vervolgvraag, ja, als het mag.
Gaat uw gang, meneer...
Kunt u nog toelichten hoe dat nou zit met dat NNN-gebied? Want het is nu geen natuur, dus hoe komt dat dan op zo'n kaart van de provincie terecht? Heeft u daar zicht op?
Ja, voorzitter, in het verleden is die labeling heeft al plaatsgevonden. Hoe dat precies is gelopen, dat weet ik niet. Maar het is geclassificeerd als NNN-gebied. Daar hebben we dan vanuit dat perspectief mee te dealen. Daarnaast is het overigens zo, we hebben nog steeds, zou ik willen zeggen, totdat de omgevingsvisie vast is gesteld, hebben we een structuurvisie. En dus in de structuurvisie 2030 is al opgenomen dat een deel van het MOB-terrein teruggegeven gaat worden aan de natuur.
Voorzitter, misschien heel kort ter aanvulling. Het Nationaal Natuurnetwerk is aangewezen, begrensd als zodanig, maar een groot deel daarvan moet nog worden ingericht. En dat geldt dan bijvoorbeeld voor een gebied als dit.
Dan gaan we naar de volgende vragen. Van D66 aan burgemeester Van den Top over vuurwerk. Meneer Lindeboom, wilt u de vraag toelichten of kan de burgemeester overgaan tot de beantwoording? Gaat uw gang, burgemeester.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik zie drie vragen. De eerste gaat op reflectie op hoe het is gegaan vorig jaar. Nou, dat heb ik al eerder gemeld. Ik heb ook gemeld toen dat ik bij de brandweer heb navraag gedaan hoe die ontwikkeling is geweest de afgelopen jaren van schade door vuurwerk. En het beeld wat ik daar uithaal is dat het eigenlijk heel erg goed gaat. En veel minder schade ontstaat nu dan in de jaren daarvoor. Er is natuurlijk wel schade ontstaan. Het gaat met name om dingen als afvalbakken en zo, maar ik begrijp ook vooral door illegaal vuurwerk. Dat blijft natuurlijk een probleem in Nederland. Dus ja, mijn beeld is dat de overlast is natuurlijk niet weg, want vuurwerk veroorzaakt overlast, dat is zo. Maar het is wel, het gaat wel stukken beter dan het, laten we zeggen, 10 jaar geleden ging. Uw tweede vraag is, hoe lang vindt u het acceptabel om een landelijk verbod daarop te wachten? En dan staat er om elk lokaal initiatief tot te drukken van negatieve effecten uit te stellen. Dat laatste, daar ben ik het echt niet mee eens. Want er wordt heel veel gedaan ook aan het verminderen van de negatieve effecten op het lokale niveau. Ook dit jaar weer wordt bijvoorbeeld heel hard ingezet op het inzamelen van illegaal vuurwerk. We hebben vrijwillige vuurwerkvrije zones. We hebben echt een vuurwerkvrije zone in het centrum. En we zijn ook heel hard bezig met het zelf handhaven dat het vuurwerk zich echt beperkt tot die dagen dat er vuurwerk afgestoken mag worden. De kern van mijn betoog, ook de afgelopen keren, is geweest dat een lokaal verbod gewoon heel moeilijk te handhaven is. En dat ik dit echt een kwestie vind voor de landelijke politiek. En dan kan je het aanpakken en dat gaat effectiever, dat is ook wel gebleken, dan lokale verboden. De derde vraag gaat over of ik bereid ben het gesprek met de gemeenteraad aan te gaan over de hoeveelheid schade die blijkbaar acceptabel is voor dat gekeken. Dat is niet mijn positie. Mijn positie is dat ik het niet kan handhaven. En dat ik vind dat we moeten overlaten aan de landelijke politiek, ook omdat het een heel politiek onderwerp is waar veel mensen anders naar kijken, om daar een keuze in te maken. En als u het er met elkaar over wilt hebben als gemeenteraad, wat u acceptabel vindt, dan kan ik daar natuurlijk van alles van vinden, maar dan moet u dat vooral doen. Maar het blijft een hele subjectieve kwestie en ik vind er zelf eerlijk gezegd, ik zie er weinig handelingsperspectief in, dat ik het dan maar zo zeg.
Meneer Lindeboom, heeft u nog?
Ja, dank voor uw antwoorden. Ik heb geprobeerd de vragen te formuleren waardoor er breder gekeken wordt naar het begrip schade, wat u aanhaalt. Dat heeft u ook eerder aangegeven dat de schade aan materiële van was het 40 naar 20.000 euro was gedaald, zo'n soort getal. Maar dat gaat over vuilnisbakken en dat soort dingen. Maar niet over alle andere effecten waar we ook mee te maken hebben met vuurwerk. Zoals verontreiniging, overlast, dat soort dingen. Dus en het is in mijn hoofd moeilijker te vatten of lokaal op punten handhaven makkelijker is dan als je zegt we doen het in de hele gemeente niet. Vandaar dat de maatregel van een gemeentelijk vuurwerkverbod, dan ben ik heel benieuwd of dat überhaupt ergens een optie is. Want dat zet u nu bij de landelijke politiek neer. Maar we hebben volgens, al is het alleen op de APV, voldoende middelen om daar in ieder geval afspraken over te maken in Hilversum. Dus ik ben erg zoekende naar waar we dan het wel over kunnen hebben. Want die,
meneer Lindeboom, kunt u het even kort houden? Dat is geen korte vraag.
Kijk, nou, bij deze dan.
Ik zal proberen toch een kort antwoord te geven. Ik vind dat deze discussie hoort in het parlement. En ik geloof niet dat we lokaal heel veel kunnen doen om daar hier allerlei specifiek beleid op te maken. Dat is mijn positie.
Meneer Laheersen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Korte aanvullende vraag en excuses dat ik zo raar ver van u af ga zitten. Maar dat is omdat ik corona onder de leden heb gehad. Dus ik hou liever een beetje afstand. Dus dat u het maar weet. Een aanvullende vraag. We hebben afgelopen oud en nieuw een nogal vervelende zaak gehad, onder andere in Hilversum Noord. Dat heb ik ook onder uw aandacht gebracht. Een paar mensen hebben zich tot ons gericht met ernstige klachten. Kunt u die zaak daar iets over zeggen? Zijn er maatregelen genomen om herhaling daarvan te voorkomen? Dat ging dus voor de duidelijkheid om in zekere zin een privé vuurwerkfeestje met echt vele dozen vol illegaal vuurwerk.
Mag ik even antwoorden? Ik ben eerlijk gezegd, u verrast me met deze vraag. Ik vind het ingewikkeld om over een individuele kwestie die ik nu niet meer paraat heb hier te spreken. Als er een melding is van illegaal vuurwerk bij een plek in Hilversum, dan gaat de politie erop af en dan wordt er in beslag genomen. Kennelijk is daar iets niet goed gegaan, dat kan ik nu even niet reproduceren. Maar in zijn algemeenheid is dat wel de route. Melden, politie komt erop af, wordt in beslag genomen.
Dan gaan we naar de volgende vragen van Democraten Hilversum aan wethouder Van Hunnik over GGD-presentatie. Wethouder, u mag meteen.
De vraag is gesteld of naar aanleiding van de bijeenkomst op 5 oktober of de presentatie kan worden gedeeld. Dat is helemaal geen punt. Het was alleen geen beeldvormende sessie, het was een informatieavond. Het is overigens nergens in de regio gedeeld waar de presentatie heeft plaatsgevonden inmiddels. Omdat eigenlijk zonder context heb je niet zo heel veel aan de sheets. Maar niettemin zullen we ze wel verspreiden. Ik heb het even opgevraagd bij Joek Boomsma van de GGD Jeugd en Gezin. Dus het komt uw kant op. Overigens hebben we niet alle raadsleden in de regio kunnen zien en het verhaal kunnen vertellen. En daarom is er besloten om een webinar op te nemen, zodat alsnog de informatie tot u komt. En in februari is er pas ruimte. Oh, die staat er zelfs al in. Nou, fantastisch. Dus u heeft hem al kunnen zien. In februari komt er ook nog een keer een BVS om nog een uitgebreider toelichting te geven. En dan hoop ik ook dat er meer mensen aanwezig kunnen zijn.
Mevrouw Van Beek, heeft u een aanvullende vraag?
Nee, dank u voor uw antwoord en fijn dat ze op IBAB staan. Maar ondanks dat het dan een inspiratiesessie was en geen BVS, is het toch prettig dat de sheets toch verzonden worden. Want als je niet aanwezig kan zijn, sta je toch 1-0 achter.
Nee, maar dat begrijp ik. En daarom hebben we ook gelijk gehandeld. Nou, zo snel gaat het, kan het gaan.
Dan komen we bij de volgende vragen van Democraten Hilversum aan wethouder Van Hunnik over zendmast op de brandweerkazerne. Meneer Gobbels, wilt u de vraag toelichten? Ja? Nou, wethouder, gaat u aan gang.
Ja, u wilt eigenlijk graag weten wat er nou gebeurd is in de tussentijd, want het is toch al een poosje geleden dat ze het hier in de raad met elkaar over spraken. Inmiddels hebben wij, kan ik meedelen, een gesprek gehad met de brandweer. En de brandweer heeft aangegeven medewerking te willen verlenen aan een verkennend en vrijblijvend vooronderzoek naar de constructieve mogelijkheden, en dan formuleer ik het heel precies, voor plaatsing van een zendmast op de brandweerkazerne. En als dat onderzoek geweest is, zullen we u uiteraard informeren en dan ook gelijk over de juridische constructie, inclusief de zeggenschap van de raad aangaande deze constructie.
Meneer Gubbels, gaat u gaan.
Mijn dank.
Wat anders nog een vraag over dit onderwerp? Nee? Nou, dan gaan we naar de volgende vraag. Gaat vlot. Vraag van Democraten Hilversum aan wethouder Heller over geluidsmeting Schiphol. Meneer Gobbels, wilt u toelichten? Geen toelichting nodig. Wethouder Heller, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Ik heb in IBAPS bij deze vragen een grafiekje, een staartje met ongewenste omgangsvormen staan. Ik neem aan dat die daar niet bij horen, maar oké. Bron RTL Nieuws. Ja, dank, voorzitter. Ze zitten bij mij in hetzelfde document als de vragen. Antwoord op uw beide vragen is nee. Wij hebben nog dezelfde avond als dat wij het hier in deze zaal besproken hebben contact opgenomen per mail. Er heeft uiteindelijk daarna nog contact plaatsgevonden waarin wij nadere informatie hebben gegeven over de achtergronden van onze aanvraag. Het is niet zo dat er een soort van standaard aanvraagprocedure is om deel te nemen. Dus het is ook geen standaard vraag. Dus vandaar ook dat we aanvullende informatie moesten geven. We zijn nu in afwachting van de reactie. Het zal denk ik ook niet, het punt zal ook niet op de kosten hangen. Maar we moeten ons goed realiseren dat dit meetwerk niet primair is ingericht om geluid te meten op een aantal punten, maar om het geluidsrekenmodel te kalibreren, te eiken. Dus de locaties van de huidige meetpunten van dit meetwerk, die zijn het gevolg van jarenlang onderzoek. Nou, er liggen enorme dikke rapporten aan ten grondslag en ik vrees dat dat met name de afweging zal zijn in hoeverre een meetpunt op deze locatie in Hilversum toegevoegde waarde heeft. Die het antwoord gaat bepalen wat wij gaan krijgen. Maar op dit moment zijn we na het aanleveren van nadere informatie in afwachting van antwoord, zeker reactie van de organisatie achter dit meetnetwerk.
Meneer Gobbels, nog een aanvullende vraag?
Nee, ik geef gewoon één woord terug. Dat is toch verbazingwekkend.
Dan gaan we naar de volgende vraag van Democraten Hilversum aan wethouder Van Hunnik over gedrag van ambtenaren. Meneer Gubbels, wilt u een toelichting, geen toelichting? Nou, wethouder Van Hunnik, gaat uw gang.
Dat is mijn grafiekje.
Ja, ik weet het. Ik herken hem. Dank, voorzitter. Ja, er zijn wat publicaties geweest naar aanleiding van een WO-onderzoek wat gedaan is. Er is een uitvraag gedaan over integriteitsschendingen landelijk over de jaren 2021 en 2022. En 331 van de 342 gemeentes hebben hierop geantwoord. Hilversum ook. En dat leidde tot 6 situaties over de gevraagde 3 jaar. In geen van die gevallen betrof het situaties waar inwoners bij betrokken waren. Dus dat geeft gelijk een antwoord op vraag A. Dus geen inwoners zijn gedupeerd. Er zijn overigens ook geen strafbare feiten gepleegd. Maar het ging over onderlinge samenwerking en meer specifiek de ervaring van ongewenste omgangsvormen. Al deze kwesties zijn intern besproken en ook opgenomen en maken ook onderdeel uit van het overleg intern. Overigens laat Hilversum geen ander beeld zien dan een groot deel van de andere gemeentes. Ook daar zijn veelal meldingen geweest van grensoverschrijdend gedrag. Het is een groot woord, grensoverschrijdend gedrag. En het heeft ook volop de aandacht van management, heeft ook nieuwswaarde, dat blijkt maar weer. Het beeld wat er bij de medewerkers leeft, ook, dat komt ook nog voor uit het medewerkersonderzoek, waar ik later nog u over zal informeren, is dat de sfeer op de werkvloer over het algemeen positief wordt ervaren en dat men een hoog niveau van sociale veiligheid ervaart. Het neemt natuurlijk niet weg dat we altijd alert moeten zijn op dit soort situaties en dat de procedures op orde moeten zijn. En dat zal zich altijd voordoen waar mensen met elkaar samenwerken. Maar ik wil het absoluut niet bagatelliseren. Ik vond het eigenlijk best alarmerend om zelf ook te lezen. Maar gelukkig heeft intern onderzoek uitgewezen dat het allemaal ligt binnen de normale omgangssituaties.
Meneer Gubbels, gaat uw gang.
Nou, goed om te horen dat er geen inwoners bij betrokken zijn en ook geen strafrechtelijke connecties. Dank u.
Mevrouw Remmers, gaat uw gang.
Een aanvullende vraag, want in het lijstje wat meneer Gubbels mee heeft gestuurd staat dat de medewerker misbruik maakt van zijn of haar positie en bevoegdheden. Dan heb ik het televisiestukje ook gezien. En het blijkt dat ook bij als een medewerker ontslagen is, dat hij met heel veel plezier door een andere gemeente wordt aangenomen. En dat is natuurlijk wel heel jammer. Dus korte vraag, doet u wel in alle gevallen aangifte? Want dat voorkomt in elk geval dat iemand bij een andere gemeente hetzelfde kan gaan doen.
Als er sprake is van de situatie.
Is niet ja, altijd, uiteraard. Maar als er sprake
dan
is
zeker.
Van.
Ja, uiteraard.
Dan komen we bij de vragen van Democraten Hilversum over zorgvragers en wachtlijsten. En deze vragen zullen beantwoord worden door de wethouder Van Hunnik.
Ja, dank voorzitter. Het is niet mijn portefeuille, dus ik lees gewoon voor het antwoord wat ambtelijk is gegeven, het advies. Het is een hele brede vraag en ik heb ook begrepen dat belangrijk is te vermelden dat wij niet verantwoordelijk zijn als gemeente voor verpleegzorg in de wet langdurige zorg. Want dat is niet onze wettelijke taak. Maar we zijn wel verantwoordelijk voor de kwetsbaren die echt zorg nodig hebben. Waarbij het zorgkantoor heeft aangegeven dat er bij crisissituaties mensen altijd geplaatst kunnen worden in een zorginstelling. Oftewel, de zorg is altijd gewaarborgd. Even kijken of er nog verder een aanvulling is. Het zorgkantoor laat verder weten dat de wachtlijstdruk deels ook ontstaat omdat mensen een specifieke voorkeur hebben voor een bepaalde zorginstelling en dan niet bereid zijn om een plek elders te accepteren. En in bepaalde regio's, mogelijk ook bij ons, maar dat is een aanname, speelt dat meer dan in andere regio's. De cijfers over Hilversum hebben ze niet direct beschikbaar. En daarnaast hebben we nog te maken binnen het Integraal Zorgakkoord. Zijn we binnen het Integraal Zorgakkoord samen met verschillende partijen, waaronder zorgpartijen, bezig om een toekomstbestendig zorgstelsel vorm te geven. En daarbij kijken we niet alleen naar de WMO, maar ook naar de wet langdurige zorg. En er is specifiek aandacht voor ouderen.
Meneer Gubbels, nog aanvullen? Nou, mevrouw Van der Beek, gaat uw gang.
Nou ja, aangezien u de beantwoording van de heer Van Voorde zo overnam, zal ik geen aanvullende vragen stellen, want ik denk dat deze beantwoording voor nu toe voldoende is. Dank u.
Ja, en als er aanvullende vragen zijn, kunt u natuurlijk altijd wel stellen. En die worden dan schriftelijk beantwoord. Of u kunt de vragen ook schriftelijk stellen.
We gaan verder naar de volgende vragen. Van Partij van de Arbeid en wethouder Hiller over het verlengen van parkeervergunning. Meneer Lahes, wilt u nog een toelichting geven of kan de wethouder overgaan tot de beantwoording?
Ja, toch wel heel kort. Ik heb de rectificatie gezien op de website vandaag. Daar was ik natuurlijk heel blij mee. Het is wel best wel Kafkaesk geworden. Ik heb hier inmiddels een heel dossier in één dag opgebouwd. Zo kwam ik er bijvoorbeeld achter dat volgens een van de ambtenaren was de verlenging, deze twee brieven, die hadden betrekking op twee verschillende vergunningen, namelijk bewoners en bezoekers. En die bezoekers zou ik dan kennelijk ook moeten verlengen. Maar ik zie nu net, want ik ben wel inmiddels ingelogd geweest, dat mijn bezoekersregeling geldig is tot 2073. Ik hoop nog heel lang mee te gaan. Maar, nou, dat zien we dan wel weer. Misschien kunt u toch eens een beetje toelichten wat hier mis is gegaan. En iets, ja, kijken of we naar een manier kunnen komen dat we toch wat zorgvuldiger naar onze burgers toe communiceren.
Wethouder, gaat uw gang.
Dank voorzitter. Er is in, helaas zijn we deze week begonnen met het aanschrijven van vergunninghouders over de verlenging van de parkeervergunning, zoals we dat elk jaar doen. En daar is een fout bij opgetreden. U bent niet de enige. De heer Deen heeft mij daar ook via een bericht over geïnformeerd. Ik heb zelf ook een brief ontvangen die ik niet had moeten ontvangen. Ook ik ben uiteindelijk gewoon inwoner van deze stad. En het klopt dat daar wat is misgegaan. Dat is buitengewoon betreurenswaardig. Wat er feitelijk is misgegaan is dat houders van een bezoekersvergunning zijn aangeschreven alsof ze deze vergunning zouden moeten verlengen. En dat is niet het geval.
Nou, dat is nogmaals buitengewoon betreurenswaardig. We hebben het lek in die zin boven. We hebben, er is duidelijk wat er is misgegaan. We hebben het op de website gepubliceerd. En het belangrijkste wat mij betreft is iedereen die, een onjuiste brief heeft ontvangen... die krijgt maandag aanstaande een brief in de bus met correctie en uitleg. En het telefoon wat gebeld kan worden, waar dan ook daadwerkelijk opgenomen wordt door iemand van de organisatie die de vergunningverlening verleent. Dus ja, ik ben het met u eens. Het is buitengewoon vervelend, zeker daar waar het onduidelijk is. We proberen dat op de kortst mogelijke termijn, aanstaande maandag, te herstellen naar betrokkenen toe. Ik moet er wel bij zeggen, het is gelukkig de afgelopen jaren wel steeds goed gegaan. Het is bijna alsof de duvel ermee speelt. En nu we ook met andere zaken bezig zijn, gaat het nu dit jaar helaas mis. Maar ik hoop en ga ervan uit dat het hierbij blijft. En dat we nogmaals de schade qua informatievoorziening naar betrokkenen kunnen herstellen.
Meneer Lehers, wilt u hier nog op reageren?
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, wethouder. Ik begreep dat ook mensen die helemaal geen vergunning hebben, ook een brief hebben gekregen, bijvoorbeeld in de Herenstraat. Dus dat die dan ook een correctie daarop krijgen.
Er zijn mensen die hebben een bezoekersvergunning, maar geen bewonersvergunning. En dan krijg je dus inderdaad een brief voor verlenging. Die horen dus bij die categorie die ten onrechte worden opgeroepen om te verlengen, want die hoeft niet jaarlijks verlengd te worden. De bezoekersvergunning is, zoals u al memoreerde, langer geldig. En dat doen we zonder aanzien des persoons.
Ja, ten slotte heb ik dan nog wel één kleine vervolgvraag, maar die hoeft u niet direct te beantwoorden, want dat realiseer ik me dat dat best wel een heel ingewikkelde zou zijn. Ik vond de brief, de hele procedure, voor mij als redelijk digitaal bekwaam, toch best ingewikkeld en verwarrend. Knoppen moeten indrukken waar niet staat dat je daar ook moet zijn voor verlenging, maar bijvoorbeeld voor aanvraag van een nieuwe vergunning en dergelijke. Dan moet je dan even gewoon doorheen bijten en toch stiekem doorzetten. Is er een manier te vinden om dit in de toekomst echt een stuk eenvoudiger te doen, ook met het oog op mensen met, die minder digitaal vaardig zijn en misschien ook wat minder goed kunnen lezen?
Voorzitter, ik zou er dan even naar moeten kijken of er wellicht dit jaar iets anders is gegaan dan voorgaande jaren. Ofwel dat wellicht in de verwarring zit omtrent onjuiste brieven. Maar mijn persoonlijke ervaringen zijn dat dit werkelijk een van de meest makkelijke en klantvriendelijkste processen is die we hebben. En ik ben als inwoner echt niet anders gewend dan dat ik met 3 drukken op een knop daadwerkelijk binnen 30 seconden die vergunning ook gewoon in mijn mail heb zitten. Dus misschien dat er dit jaar wat anders gebeurt, daar ben ik niet van op de hoogte. Daar moet ik even naar kijken dan. Dus ik moet me daar eventjes in verdiepen om daar tot een inzicht en een oordeel te komen.
Voorzitter, heel kort reactie daarop. Volgens mij bent u net zo digitaal handig als ik. En in ieder geval niet veel onhandiger. Het gaat natuurlijk mij met name om mensen die echt wel moeite hebben om dit soort dingen te regelen. En kunnen we daar misschien voor de toekomst iets voor verzinnen?
Voorzitter, ik zal mij buigen over de vraag of dat nodig is. Laten we daar ook even naar kijken met elkaar. Dus ik kom daar graag een keer op terug.
Meneer Deen, gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Ik heb wel een kleine suggestie, want een van de dingen die mij opviel is dat ik een brief krijg met een link naar een website, maar ik daarna op die website inlog, maar ik kan nog niks. Vervolgens krijg ik een mail waarna ik wel naar de website kan. Dus ik zou gewoon iets minder brieven versturen en iets meer mails, want als je de mail verstuurt, lukt het wel.
Oh, sorry. We gaan naar de volgende. De vragen van Partij van de Arbeid aan wethouder Van Hunnik over buurtsporthal Villa Vrolijk. Meneer Lehers, wilt u een toelichten?
Ja, ik denk dat u voor zich spreekt.
Okay. Wethouder, gaat uw gang.
Dank, voorzitter. Er heeft inderdaad een artikel gestaan bij In NH Nieuws over de gymzaal. En het is inderdaad zo dat we een richting hebben bepaald voor zowel de locatie als de omvang van de gymzaal. En dat gaat inderdaad over de plek naast het Kruifkoortje, waar we al eerder over hebben gesproken. En we zijn nu in gesprek met degene die er gebruik van zouden kunnen gaan maken. Dat is in eerste plaats natuurlijk de school, dus Villa Vrolijk zelf en het bestuur van STIP. Want daar ligt onze primaire taak natuurlijk. En daarnaast zijn we ook in gesprek met buurtsportcoaches, de wijkregisseur en ook was meer. Dat hebben we vorige week nog gedaan. Ik moet zeggen zelfs afgelopen week maandag. De tijd gaat heel snel. En we hebben hen op de hoogte gebracht van onze plannen. Het moet natuurlijk allemaal nog uitgewerkt worden. Maar dit is wel de richting die we in willen gaan.
Meneer Lahes, heeft u nog een aanvullende vraag?
Nou ja, allereerst hartelijk dank, wethouder, voor de voortvarendheid ook waarmee u dit heeft opgepakt. Dat is een compliment waard. En ik mag hieruit concluderen dat die sportzaal dus niet ergens anders in de wijk komt, maar gewoon bij de school, zoals gepland, waar de plek waar we het over hadden.
Ja, absoluut, want het is prima. Natuurlijk in eerste instantie een gymzaal voor de school.
Fijn, dank u wel. Ja.
Dan komen we bij de vragen van ChristenUnie en wethouder Van Hunnik over zwemles. Wethouder Van Hunnik, gaat u gang.
Ja, het gaat eigenlijk over dat u ook kennis heeft genomen van het Mulier-onderzoek. Waarin blijkt dat de zwemvaardigheid van kinderen is afgenomen tot 13%. Dat is in ieder geval landelijk zo. We hebben natuurlijk dat onderzoek ook gezien. We zijn daar heel teleurgesteld over, maar we herkennen het in Hilversum eigenlijk niet. We hebben ook geen exacte cijfers daarover. We doen er in Hilversum wel alles aan om kinderen in de gelegenheid te stellen om de basisschool te verlaten met minimaal een A-diploma. En ik heb ook nog even gecheckt of het vindbaar is en ik heb de website erop nageslagen en het blijkt dat wij echt veelvuldig voorzieningen hebben voor kinderen die het voor gezinnen die het moeilijk zouden kunnen betalen. We hebben een kindervangnet, we hebben een fonds. Voor alle groepen is er een voorziening. En de Lieberg is voor ons de partij die wij hebben aangewezen om dat uit te voeren voor de kinderen van onze gemeente.
Meneer Nanninga, de reactie hierop.
Ja, graag, voorzitter. Dank u wel. Er zijn dus veel voorzieningen, maar de vraag is eigenlijk, wordt daar nou ook goed gebruik van gemaakt? Weten mensen dat goed te vinden? En als u geen gegevens heeft, heeft u dan inderdaad wel een goed beeld of dat landelijke beeld... U zegt dat landelijke beeld, dat is hier in Hilversum waarschijnlijk niet van toepassing, maar als u daar geen gegevens over heeft, hoe kunt u dat dan zeggen?
Nou, ik zeg niet dat het niet zo is, alleen hebben wij de gegevens niet. En als je dat zou willen weten, dan moet je alle scholen eigenlijk daarbij betrekken om de gegevens op te halen. En dat is nogal een klus. Dus wij hebben ervoor gekozen om de beschikbaarheid heel groot te maken. Dus voor iedereen om zwemonderwijs te volgen. En ook een partij aan te wijzen die dat moet kunnen uitvoeren. Dus dat is de weg die wij hebben gekozen. En we hebben geen signalen dat er... kinderen geen onderwijs, geen diploma hebben. Althans, dat ze daar problemen mee zijn en dat er geen capaciteit is om het zwemonderwijs te volgen.
Meneer Deen, gaat uw gang.
Dus we hebben als doel dat niemand de basisschool verlaat zonder A-diploma, maar we hebben geen idee of dat ook zo is.
We hebben geen exacte gegevens daarover. Dat is juist.
We zijn aan het einde gekomen van dit vragenuur. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht en sluit dit vragenuur.